dat ik de microfoon wil zijn. Want ik geloof dat het heel cruciaal is op dit moment, in de tijd waar we leven, dat God spreekt en dat we hem horen. En dat we hem verstaan. En als we nou om ons heen kijken, naar de wereld, dan is er van alles gaande. En God die zegt, ik heb het in de hand. Want ik ben namelijk een koning die niet van deze aarde is. Dus schijnbaar is er nog een aarde. Heb je daar wel eens aan gedacht? Ik ga het even met jullie lezen. Johannes hoofdstuk 18. Vanaf vers 33. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij een koning? Zijt gij een koning der Joden? Jezus antwoordde, zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen over mij gesproken? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat heb gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Opdat ik niet aan de Joden zal worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dan toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zal getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeide tot hem, wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeiden, ik vind geen schuld in hem. Dus Pilatus had in ieder geval in de gaten wie Jezus was. Pilatus had namelijk ook aanvaard dat hij koning was. En hij had begrepen dat hij inderdaad niet koning was van deze aarde, want dan had hij nog een robbertje te vechten. Maar hij was een koning die niet van deze aarde is. Wat ik eigenlijk heel bijzonder vind, dat wij wel over het koninkrijk praten. Ik heb het over gewoon de christelijke wereld. We zijn vol van het koninkrijk waar Jezus de koning van is. Maar heel vaak, en ik geloof dat we daarin zitten op dit moment, heel vaak is dat heel ver voor ons uitgeschoven. Dat moet allemaal nog komen. Maar dat is de grote vraag. En ik wil met jullie vandaag gewoon eens even daarover nadenken. Ik wil jullie gewoon even meenemen om gewoon eens even iets in je binnenste los te krijgen. Want je bent namelijk geboren in dat koninkrijk waar Jezus koning van is. En als wij ook naar dit lied net luisterden, en ik begrijp dat allemaal wel, maar dat we roepen kom naar huis, dat roept hij namelijk tegen de mensen die nog niet thuis zijn. En dat is een geweldig lied. Want hij roept naar de wereld. Maar uiteindelijk heeft hij ook naar jou geroepen, kom naar huis. En jij bent naar hem thuis. Jij bent de deur binnen gegaan. Want je hebt je leven gegeven aan hem. En hij heeft maaltijd met jou genoten. Dat zegt hij namelijk. Maar daarom, aan de ene kant roepen we, ik heb het even over mezelf. Aan de ene kant roepen we, ja we zijn thuis, we zijn kinderen van God. Hij is onze vader, hij is degene die ons leidt. Hij is de grote apostel. Maar als het puntje bij paaltje komt, nogmaals, ik heb het over mezelf, dan gaan we dat allemaal aan voorbij als we hier op aarde wandelen. En als er gewoon situaties in ons leven zijn die niet te handelen zijn, dan denken we ineens dat we een deel van deze wereld zijn. Maar God die zegt, ik wil dat je beseft dat ik je papa ben. En dat ik een huis heb gecreëerd door mijn zoon Jezus Christus om het oude verbond af te sluiten en het nieuwe verbond te plaatsen. En daar ben je deel van. En wat ik graag zou willen, en wat een enorm verlangen is, en ik weet dat is al heel lang mijn verlangen, maar het is op dit moment is het op een spits gedreven. Het is net of God me duidelijk maakt, ik wil dat je er nu eens een keer over gaat praten. Ik wil dat je nu eens echt de microfoon wil zijn. Want ik heb namelijk een boodschap voor mijn volk. Want mijn zoon Jezus Christus heb het al uitgeroepen. Het is volbracht. En al de mensen die hun leven aan Jezus hebben gegeven, die zijn namelijk in ons huis. En ik ga dat boven deze preek namelijk ook zeggen. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. En ik denk dat we allemaal het Onze Vader kennen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En we zijn er helemaal vol van. Maar eigenlijk, als we op de aarde wandelen, dan zijn we eigenlijk bezig. Ja, de hemel is wat heiliger. Ja, de hemel, daar moeten we ontzag voor hebben. Ja, daar zit onze God. En wij mogen geen grapje over onze God maken. Maar hij is onze papa. Hij is gewoon onze papa. Hij heeft ons gewoon geformeerd. Hij heeft namelijk gemeenschap gehad met jouw geest. En daar is een foetus ontstaan. Daar is nieuw leven ontstaan. En wij zijn zijn eigendom. En zijn eigendom, dat betekent dat we gewoon met hem mogen dollen. Want hij is onze papa. En ik ga je zeggen, dat hetgene is wat God namelijk wil. Hij wil niet op een afstand gediend worden, maar hij wil dat je beseft dat je gewoon in zijn huis bent. En dat je een deel van hem bent. En daarom vind ik het zo geweldig wat Jezus hier gewoon even gewoon tegen Pilatus zegt. Ik ben namelijk een koning, niet van deze wereld. Dus schijnbaar van een andere wereld. Even later hangt hij aan het kruis. En dan zegt hij tegen nog iemand die ook aan het kruis is. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Oké, is hij dan koning van een paradijs? Of is hij koning van... En daarom is het goed om hier gewoon even in getriggerd te worden. Ik wil jullie vandaag gewoon even wakker schudden. Ik wil namelijk ook zelf wakker geschud worden. Ik kom namelijk een aantal zaken in mijn leven tegen, dat ik denk, hier kan ik eigenlijk niet doorheen komen. En toch kom ik er doorheen. Waarom? Omdat ik in dat paradijs leef. Omdat ik eigendom ben van hem. Mijn dingen waar ik tegenaan loop, die zijn toevallig van hem. Als ik een crisis in mijn leven heb, dan heb hij een crisis. Want hij heeft mij gekocht en betaald. En hij heeft echt geen kat in de zak gekocht. Nee, hij heeft mij gewoon genomen zoals dat ik was. Zo eigenwijs. En zo'n... Ik wou wat zeggen, maar dat doe ik niet. Maar God die zegt, ik wil dat je me serieus gaat nemen. En ik zeg niet dat je hem niet serieus neemt, maar ik wil je uitdagen vandaag. En ik wil zelf uitgedaagd worden. Daarom, ik kan er net zo goed ook bij gaan zitten. Hij gebruikt mijn stem wel, maar mijn oren zijn van mij. Oeh. Snap je wat ik aan het zeggen ben? Hij is namelijk de zender en jij bent namelijk de ontvanger. En de zender die zendt het. En even later komt het bij de ontvanger binnen. En ik weet wel dat er tussen het zenden en het ontvangen, dat daar een hele wereld schuil gaat. En er zijn daar machten van duisternis. En toevallig had ik het vandaag dat even noemen, die dat gewoon willen ontfutselen. En dat is hem aardig gelukt, moet ik zeggen. Want uiteindelijk, als wij de Bijbel lezen en we zien dat hij een koning is van die niet van deze wereld is, weten we dat allemaal wel. De hele christelijke wereld weet dat, alleen we leven er niet naar. Want wat zeggen we? Ja, wij als christenen hebben het toch wel heel moeilijk. Want we worden vervolgd. We hebben het als christenen toch wel heel moeilijk. Want we moeten dit, we moeten dat, we moeten zussen, we moeten zo. En uiteindelijk, als we niet uitkijken, zitten we te piepen. Terwijl dat God zegt, de bedoeling is dat je niet van deze wereld bent, maar dat je daar bovenuit getild wordt. En dat de diepe vrede in jou, die ik in de hemel heb, dat die ook in jou neerdaalt. En dat is niet zomaar wat, maar het is wel goed om daar gewoon alert op te zijn. En daarom is het gewoon zo dat God zegt, ik heb mijn zoon gegeven, ik heb hem doen geboren worden, ik heb hem de opdracht gegeven om koning te zijn over een koninkrijk die anders is dan van deze aarde. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Uiteindelijk over dat koninkrijk, Jezus is gestorven, hij is opgestaan en dan begint hij met zijn volgelingen en het zijn er 120, begint hij even te vertellen wat dat koninkrijk inhoudt. 40 dagen, in Handelingen 1 zien we dat, 40 dagen is hij bezig om te spreken over dat koninkrijk. Ik ga dat even lezen, Handelingen hoofdstuk 1. Dus een paar bladzijden verder, en dan zegt hij aan wie hij zich ook na het lijden, en tot hem sprekende, vers 3, overal wat het koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij zeiden dan, die daar bijeengekomen waren, vroeg hem en zeide, Heer, herstelt gij de tijd in deze tijd het koningschap van Israël? Dus ook zij hadden het niet begrepen. Ze hadden het over het koningschap van Israël. Maar uiteindelijk zegt hij, ik ben geen koning over deze aarde. Dus ook niet over Israël. Hij is koning over het paradijs. Hij is koning over datgene wat hij uiteindelijk wil creëren. En dat is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid plaatsvindt. Waar vrede is. Waar elke traan afgedroogd wordt. En waar de heerlijkheid van hem kan gaan zegevieren. Dus dan zien we dat er over het koninkrijk gesproken is. En dat hij dan zegt, ik ga naar de Vader en jij moet gewoon even wachten. En ik vind dit zo fantastisch. Want dat betekent dat hij het bovennatuurlijke, hij wil de hemel laten neerdalen en daarin zullen ze verder kunnen. Vanaf de tijd dat er over het koninkrijk gesproken was, daar gaf de 120 nog geen handen en voeten om daar wat aan te doen. Dus met andere woorden, natuurlijk kan je er gewoon helemaal niks mee. En dat is de boodschap die Jezus gewoon hier even inlegt. Hij zegt, maak je niet druk. Ik ga naar de hemel en je zal gaan merken dat er een brandende braamstruik komt. Die blijft branden. En dan zien we uiteindelijk in Handelingen 2 dat er een geweldige windvlaag is. Tongen als van vuur. En dat iedereen de taal van de hemel verstond. En dat iedereen vol was van de Heilige Geest. Want dan zien we uiteindelijk. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen met andere tongen te spreken. Zoals de Geest hen gaf in te spreken. Handelingen 2 vers 4. Dus met andere woorden, Dat koninkrijk, dat is namelijk ingeluid. Het is namelijk de Heilige Geest is neergedaald. En die is namelijk in het volk gekomen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je gaat weten dat je de Heilige Geest hebt ontvangen toen je opnieuw geboren werd. Toen je opnieuw geboren werd, toen is de Heilige Geest in je komen wonen. En er is geen twijfel aan, want God heeft namelijk zelf de heft in hand genomen. We lezen in Johannes 14 dat Jezus bidt om de Heilige Geest. Hij bidt om een andere trooster. De Geest der waarheid. En die ga jij ontvangen zodra dat je hem toebehoort. Zodra dat je ook opstaat uit de dood. Weet je nog? Jezus ging naar het kruis. Hij ging het graf in. 3 dagen daarna brak hij eruit. En was hij een mens. En was hij opgestaan. En hij zegt. Hey, als je opnieuw geboren bent. Dan betekent dat. Dat je opgestaan bent met Christus. En dat is een realiteit. En misschien gaat er nog van alles mis. Nou, misschien moet je eens kijken in Handelingen. Hoe dat met de discipelen gegaan is. Ik heb wel eens begrepen dat Petrus bijvoorbeeld ook gekruisigd is. En dat hij andersom aan het kruis is gegaan als Jezus. Als je naar Paulus kijkt, dan is Paulus degene die meer in de gevangenis gezeten heeft als daarbuiten. En toch was er diepe vrede. Hij was met Silas in de gevangenis en hij maakte God groot. Hoezo? Hij was niet van de wereld. Maar hij was buiten de wereld. Hij was wel in de wereld, maar hij was er niet van. En dat is namelijk hetgeen waar het om gaat. En zo is het ook met jou en mij. En we zien dat er heel veel gebeurde in die tijd. Maar ik wil je gewoon eens even meenemen. Wat er in die tijd gebeurde. Je had namelijk de fariseeën, die waren gewoon heel veel bezig met de wet van Mozes. Met het Oude Testament. En we zien dat daar een verbond was met Abraham en God en Abraham. En God die had gezegd, als je mijn geboden bewaart, dan zal het je goed gaan. En dat was afgesproken. En uiteindelijk zien we dat de fariseeën daar helemaal op gefocust zijn. De fariseeën zijn bezig om dit allemaal uit te vogelen en de mensen het te vertellen. En dan zullen ze uiteindelijk bij God horen. Maar Jezus komt dan en die zegt, ja, in het oude verbond staat, heb je naaste. Nee. Als je de ene. Nou. Ik ga even een beetje water drinken. Daar zegt hij oog om oog, tand om tand, maar ik zeg u. Heb je naaste lief? Dat doet Jezus gewoon even een uitspraak. En die fariseeën die staan gewoon te bibberen. Wat is dit? Oog om oog, tand om tand, dat zegt Mozes. Dat zegt namelijk de wet. Hoe komt hij er dan bij dat het nu anders is? En dan zie je uiteindelijk dat Jezus zegt, heb je naaste lief als jezelf. Maar heb ook je vijanden lief. Bid voor ze. Geef en u zal gegeven worden. En uiteindelijk zie je dat er namelijk een totale andere boodschap is als dat de fariseeën in hun gedachten hadden. Want die zaten nog steeds met dat oude verbond. Maar zij wisten niet dat Jezus kwam om dat oude verbond te vervullen. Hij ging namelijk voor al datgene wat in het oude verbond stond om te doen, dat ging Jezus naar zich toe halen en dat bracht hij tot vervulling. En daar zijn wij ingekomen. En daarom zien we dat het namelijk een totaal ander gebeuren is als in het Oude Testament rondom Mozes. En dat zegt de Bijbel gewoon heel duidelijk. Hij zegt, je bent niet genaderd tot tastbaar brandend vuur, tot donkerheid, Maar je bent genaderd tot de stad van de levende God. Daar gaat het om. En daar zie je uiteindelijk dat het oude verbond ophoudt te bestaan. En het nieuwe verbond uiteindelijk tot leven is geroepen. Waar Jezus de leiding in hebt. En dat is belangrijk om dat gewoon te weten. Nou, dat koninkrijk, ik kom daar nog wel even op terug. Waar hij de koning van is. Dan gaan we gewoon eens even na. Wat is dat koninkrijk vandaag? En hoe ziet dat eruit? Ik ga met jullie naar Galaten hoofdstuk 5. En dan zie je namelijk het verhaal van Hagar en Sara. Hagar is de slavin van Abram. En Sara is de vrouw van Abram. Ik had het net over het oude verbond. Die God sloot met Abram. Dat is dezelfde. Dezelfde persoon. En God die had tegen Abraham gezegd, je zal tot een groot nageslacht worden. Er zullen gewoon heel veel mensen uit jou gaan komen. Maar toen was Sara 90 jaar. Hoezo nageslacht? En Abraham had nog geen kinderen. En als je geen kinderen hebt, hoe kom je dan aan dat nageslacht? En dan zegt hij uiteindelijk, we gaan het gewoon even lezen. Zeg mij, gij die onder de wet wil staan, luister gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 bij de slavin en 1 bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt. Doch die van de vrije door de belofte. Op een bovennatuurlijke manier. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn 2 bedelingen. De ene van de berg Sinaï, die slaven baart. Dit is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op 1 lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemels Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheugt u, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, die geen weeën kent. Want talrijk zijn de kinderen der eenzame, dan van haar die een man heeft. En gij, broeders en zusters, zijt evenals Isaac, kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hen die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon. Want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin, maar kinderen van een vrije. Wat zien we hier? Hier zien we uiteindelijk 2 bedelingen. We zien het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Hagar, een vrouw. Sara, een vrouw. Hagar, een slavin van Abraham. Sara, de vrouw van Abraham. En uiteindelijk zijn ze alle 2 bevrucht door 1 man, Abraham. Alleen, toen Sara 90 jaar oud was, toen ging ze naar Abraham toe. En toen zei ze, hey, God, heb je toch wat beloofd? Hoezo? Mijn schoot is gesloten. Dus ga naar de slavin en verwek daar een zoon. En dan moet je nagaan, dan moet je maar eens over nadenken. Uiteindelijk is het ook nog een zoon. Dus is het uiteindelijk ook nog profetisch. En ik weet niet of je erop let. Maar ik zie heel veel in het christelijke wereld gebeuren. Dan wij zoeken naar een natuurlijke aansluiting. We krijgen een profetie. En er gebeurt wat. Oh, dat is van God. Maar dat is de grote vraag. Toen Jezus naar de aarde kwam, toen kreeg hij opdracht om uiteindelijk weer regeerder te worden over de aarde. Want dat was toen Satan. En toen hij 30 jaar oud was, toen werd hij verzocht door Satan. En weet je wat Satan het eerste zeide? Hey, als je mij aanbidt, dan ga ik je alles geven waarvoor je geroepen bent. En dan zegt Jezus, nee, ik wil mijn vader aanbidden en niet jou. Dus hij ging uiteindelijk niet op het resultaat af, maar hij hield vast op datgene wat God uit hem had opgedragen. En dat is belangrijk. En uiteindelijk is voor jou en mij, heb God één ding gedaan. Toen hij jou gekocht hebt, betaald hebt, weet je wat hij toen gezegd hebt? Je bent mijn kind. Niks meer, niks minder. Je bent niet geboren om een prediker te worden. Je bent niet geboren om een apostel te worden. Je bent niet geboren om een profeet te worden. Je bent geboren om een kind te zijn. Eigendom van hem. En uiteindelijk een kind die luistert gewoon naar papa. En papa laat het gewoon gebeuren. Als ik naar mijn eigen leven kijk en ik kijk gewoon even terug, dan zijn er een aantal momenten in mijn leven geweest die cruciaal waren. Terwijl dat ik dat niet met God doorgesproken heb. Ik heb er nooit over gebeden, ik heb er nooit een profetie over gehad, maar ik ben gewoon mezelf gebleven. En ik heb gewoon besluiten genomen, omdat ik dacht, oké, het past. En ik zie nu dat er cruciale besluiten zijn geweest. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil dat je gewoon bedenkt dat je een deel bent van hem. En daarom heb ik Galaten erbij gehaald. Want als je nazaat bent van Hagar, van het natuurlijke, dan moet je Hagar even vergeten, maar dan moet je gewoon even denken aan het natuurlijke. Want daar ging het uiteindelijk om. Als jij een christen voor je gevoel bent vanuit het natuurlijke en overal mee bezig bent om een plaats te krijgen, dan zal je gaan merken dat je op een dag weggestuurd wordt. Door wie? Door God zelf. Want dan gaat er een opdracht komen van het Nieuw Jeruzalem, die zegt, hey, ik wil dat je Hagar en zijn zoon wegstuurt. Want die maakt ruzie. Die maakt ellende. En dan zie je dat ze uiteindelijk de woestijn ingestuurd wordt. Maar dan zie je ook dat ze in de woestijn ook nog tot zegen zijn. Kan dat dan? Schijnbaar wel. Hoe tot zegen? Ik heb geen idee. Maar één ding weet ik wel. Hij zegt, hey joh, besef nou, als je wedergeboren bent, hey, dan ben je nazaad van Isaac. En dan hoor je bij het Nieuw Jeruzalem. En het Nieuw Jeruzalem, dat is onze moeder. Dat staat er. En als je gaat het nog een keer lezen. Het woord Hagar betekent, vers 25... Berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordig Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemels Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheugt u gij onvruchtbare, die niet baat, beek uit in geroep, gij die geen weeën kent. Want talrijk zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man baart. En gij, broeders, zijt evenals Isaac kinderen der belofte. Dus je bent een deel van het Nieuw Jeruzalem. We hadden net over het koninkrijk. Ik ben geen koning over de koninkrijk van deze aarde, staat er. Want dan zal mijn discipelen voor mij gestreden hebben. En waarom hebben ze niet gestreden? Dat moet je ook nog afvragen. Want uiteindelijk hadden ze dat wel kunnen besluiten. Maar God is sterker. Hij heeft het gewoon niet gedaan. Hij is als een schaap die de slachting geleid werd. En uiteindelijk is hij zo gegaan om uiteindelijk het nieuwe verbond tot stand te brengen. Het paradijs weer open te stellen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waarom staat dat er? Waar is het paradijs? Als we naar Genesis gaan, dan zien we dat het paradijs is afgesloten. Niemand kon er meer in. Alleen Jezus heeft hem weer opengemaakt. Het voorhangsel is gescheurd. En men is binnengegaan. Men is uitgenodigd in het huis. En men wandelt het paradijs binnen. Ja, zal je zeggen, dat kan je me nou wel zeggen. Maar ik voel me helemaal niet dat ik in het paradijs ben. Nou, daarom zijn we aan het prediken. Daarom zijn we dit met elkaar aan het vertellen. Dat je namelijk die stap wel kan maken. Paulus deed dat bijvoorbeeld. Paulus die hoorde bij de fariseeën. Hij was de geweldige, hij was de grootste van de fariseeën. Hij wist precies hoe dat het in elkaar zat. En toen ging hij naar Damascus. Toen ging hij uiteindelijk mensen halen om ze te vermoorden. En om ze in de gevangenis te zetten. En wat voor mensen waren dat? Dat waren mensen van het paradijs. Dat waren mensen van het nieuwe Jeruzalem. Dat waren mensen van het hemels Jeruzalem. En God greep in. En God die zei, nee die zei niet, hij toonde zichzelf als een groot licht. Je moet het maar eens lezen in Handelingen. Weet je wat er dan staat? Hij werd verblind. Want hij kon het niet aan. En wat kon hij nou niet aan? Hij kon die heerlijkheid van God niet aan. Zo ben jij soms ook op die plaats. Dan kan je het niet aan en dan kies je ervoor om uiteindelijk weer terug te stappen om het weer te kunnen zien. Maar Paulus, die was 3 dagen in die daarin, was die blind. En toen kreeg hij door, hij moest naar die en die plaats. En die zal, dan zal die iemand tegenkomen. En die bad, hij wordt ziende. En zo is het ook met jou en met mij. Als het even niet lukt en je slaaf verblindt, hij beseft dan ook dat God ook gewoon even heel dichtbij hebt kunnen zijn. Er kan een situatie in je leven zijn. Je kan ineens horen dat je een geweldige ziekte naar je toe hebt gekregen. En je slaapt dicht. Je denkt, hoe zit dat nou? En je bent ineens blind. En God die zegt, weet je wat de blindheid betekent? Hé, je bent nog steeds een deel van het nieuwe Jeruzalem. Ik kom gewoon even langs, want door mijn striemen, door zijn striemen, is genezing geworden. Amen. En daarom zal je zien dat wij gewoon heel anders moeten gaan wandelen in het koninkrijk van God. Wij moeten gewoon veel meer gaan beseffen dat Jezus namelijk alweer gekomen is. En wat bedoel ik daarmee? Jezus is naar de hemel gegaan, hebben we net gelezen. En uiteindelijk zien we dat hij de Heilige Geest in zijn hand heeft gekregen van de Vader. En die heeft hij uitgestort. Tongen als van vuur. En de menigte die ervaarde dat ze de hemelse taal konden verstaan. Dat ze de hemelse taal konden spreken. Iedereen hoorde wat er uiteindelijk gezegd werd. Nou, dat is het doel van Pinksteren. Dat is het doel van de Koning der Koningen. Hij wil dat het paradijs gaat functioneren. En dat hij gaat functioneren in de hemel en op aarde. Ik ben heel lang, ben ik namelijk voorgehouden, dat er wel een hemel is. Maar dat die hemel komt als ik doodgaat. Maar uiteindelijk begrijp dat wel. Want uiteindelijk zegt Johannes, als mijn plaats klaar is, dan komt hij me ophalen. Dus dan is het hier klaar en dan heb ik daar, kan ik verder. Maar uiteindelijk begin jouw hemel al als je opnieuw geboren bent. Amen. In Efeze 4 staat dat heel duidelijk. Dat wij uiteindelijk ons leven hebben gegeven uit genade aan hem. En dat we daardoor hemelburgers zijn geworden. Dus we komen uiteindelijk dan tot een conclusie. En wat is dan die conclusie? We zijn namelijk hemelburgers. We zijn namelijk kinderen der belofte. En ik wil dat we dat gewoon eens even diep in ons binnenste gaan beseffen. We zijn geen kinderen van Hagar, maar we zijn kinderen van Sara. We zijn nageslacht van Abraham, maar dan wel via de belofte. Amen. En dat is belangrijk om te weten. En ga dan niet denken, wie horen dan bij Hagar? Want dat is namelijk niet aan jou. Dat zijn we gaan doen. Dat zijn we gaan doen in de christelijke wereld. Wie is er nou van Hagar en wie is er nou van Sara? En we hebben daar oorlog over gevoerd in het verleden. En we hebben daar scheuringen door gekregen binnen de kerken. Terwijl dat God zegt, er is maar één kerk. Er is maar één gemeente. Het Nieuw Jeruzalem. En dat heeft niets te maken met Christengemeente Nieuw Leven. Heeft niets te maken met de Pinkstergemeente Sionspoort. Of wie dan ook. Nee, we zijn namelijk geboren in het huis van de Vader. Amen. En daarom is het belangrijk dat we dit meer gaan beseffen. We zijn kinderen van de belofte. Galaten 4 vers 28 als je dat op wil schrijven. We verstaan en spreken de hemelse taal. Handelingen 2 vers 4. We verstaan en spreken de hemelse taal. Dat is niet mijn verzinsel. Dat is namelijk datgene wat hij zegt. En als hij het zegt, dan kan je daarvan uitgaan. Dan ervaar je dat niet altijd. Je hebt het niet altijd zo paraat. Maar kom even tot rust. Kom even tot vrede. En dan zal je gewoon een gesprek met je papa hebben. En dan kan je gewoon even zeggen, ik kan toch de hemelse taal, alleen ik kan er op dit moment even geen wijs uit worden. Dus kan je me niet even helpen? En dan zal papa gaan zitten en hij zal je een verhaal vertellen. Net zo goed als de gewone papa dat doet. En dan heb je dat verhaal gehoord en dan begrijp je er niks van. Als kind begreep je er ook niks van. Dat maakt niet uit, want eens gaat dat verhaal ineens leven. En zo is het ook met ons. We zijn in zijn huis. Als hij naar bed gaat, dan komt papa gewoon even langs. Die komt even zijn verhaal vertellen. En uiteindelijk zal je gaan denken van, hoezo? Ik weet nog wel de verhalen die ik vertelde aan mijn kinderen. Dat was eigenlijk één soort verhaal. Want ik had er maar één. Ik was niet zo creatief. Maar ik vergeet het nooit meer. Dan zaten ze daar en dan begon ik over de prairie. En dan begon ik dat ik op een paard zat. En dat ik achter de koeien aan zat. En dat ik ze allemaal naar één plaats bracht. En we hadden de overwinning, want alle koeien waren binnen. Amen. En elke keer, als ik dit verhaal deed, ik weet niet meer hoe oud ze waren, maar dan stonden ze helemaal verbaasd. Papa op een paard. En de koeien voor hen. En uiteindelijk kwam het allemaal goed. En uiteindelijk zie je, dat is waar ik wel grappig, want als er wat mis is, dan komen ze toch vaak naar papa en mama. Want die weten het wel. Vooral mama bij ons. Want die weten het wel. Ik heb ooit mijn moeder, die is al heel lang geleden gestorven, die kwam een keer naar me toe en die zegt, Jan, ik ben zo verbaasd. Wat dan? Ik ben zo verbaasd over Anneke. En daar was ik helemaal verbaasd over. Want Anneke die was eigenlijk niet zo populair volgens mij. Maar mijn moeder, die was een keer geweest. En toen hadden wij die twee kleine mannetjes. En die hadden mama nodig. En wat doet mama? Mama had een krukje. En mama ging op de krukje zitten. En de kinderen die stonden gewoon tegenover haar. En daar was mijn moeder zo verbaasd over. En dat is hetgene wat een papa en mama gewoon doet. Ze komen op dezelfde hoogte. En ze gaan praten waar je bent. En dat is uiteindelijk ook in het Koninkrijk van God. En ik geloof, als wij dat gaan beseffen, dan gaan we ook ineens zijn stem verstaan. Maar dan gaan we ineens ook begrijpen wat hij aan het zeggen is. Soms zijn de dingen nog hoogdravend, dan denk je, woe. Maar hoe meer dat hij het vertelt, hoe vaker dat hij hetzelfde verhaal vertelt, hoe meer komt het uiteindelijk bij jou binnen. Dus, nogmaals, wat is de conclusie? We kunnen spreken de hemelse taal en we kunnen hem verstaan. We kunnen namelijk ook geboren worden, zodat we deel zijn van dat koninkrijk. Johannes 3, vers 5 en Lucas 23, vers 43. Johannes 3, gaan we even naartoe. En daar is die heel duidelijk. Johannes 3, vers 5. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij voor de tweede maal in de moederschoot ingaan? Hier zie je weer die twee bedeling. Uiteindelijk is het mogelijk. Maar Nicodemus die dacht nog steeds in de oude bedeling. En die dacht nog steeds in natuurlijke geboorte. Maar God die zegt, hey, je kan opnieuw geboren worden. Je kan geboren worden uit water en geest. Puntje 4. Door de verzoening van God met de mens kan het niet meer misgaan. Oei. Dat is een geweldige opsteker. Dus dat betekent dat je namelijk in dat nieuwe koninkrijk waar Jezus de koning van is geboren bent. En dat kan nooit meer misgaan. En waarom niet? We gaan even naar 2 Korinthe hoofdstuk 5. En dan zie je de verzoening van God. En dit alles is uit God, vers 18. Je begint eigenlijk vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is, dus zijn wij alle gestorven. En voor hun allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand meer naar het vlees, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dus we zien hier dat er een groot verschil is, dat er eerst een kloof zat tussen God en de mens, en daarom moesten wij van alles doen, moesten wij het waar maken. En toen is die verzoening gekomen. Toen is God eigenlijk weer op de plaats gekomen waar dat hij begonnen is. Hij wilde gewoon mensen, laat ons mensen maken. Naar ons beeld. Naar ons gelijkenis. Zodat we één zijn. Maar uiteindelijk weten we dat de Satan daar een stokje voor gestoken heeft. Dat er daardoor een verschil is gekomen. Maar hier heeft hij het opgelost. Jezus heeft de zonde op zich genomen, eigenlijk de vrucht die gegeten was, die heeft hij teniet gedaan. Die heeft hij eigenlijk ook weer gepakt. Die heeft hij opgegeten en uiteindelijk heeft hij hem vernietigd. Dus datgene wat bij Adam en Eva nagezoend heeft, dat zond bij Jezus niet meer na. Dus dat betekent dat de zonde geen spelbreker meer is. En dit is moeilijk om te pakken als mensen van vlees en bloed. Maar we moeten het op bovennatuurlijke manier gaan pakken. En dan zal je gaan merken, en daar ga ik het mee afsluiten. Dan zal je gaan merken dat je namelijk je veilig voelt in het Nieuw Jeruzalem. Dat je je veilig voelt in de hemel. Dat je je veilig voelt bij de Vader. Want papa is er. En papa veroordeel jou niet. Ook al heb je het zo verkeerd gedaan. Want papa die is daar niet meer mee bezig. Hij kijkt niet naar jou en zegt dit en dit moet je verbeteren. Hij zegt niet dat en dat heb je verkeerd gedaan. Het is niet meer aan de orde bij hem. Want hij heeft zich verzoend dat je zondigt. Weet je wat dat betekent? Hij heeft ermee gedeeld. Hij ziet het wel, maar hij rekent je er niet meer mee af. En dat is het feit. En daarom is het zo belangrijk dat we dit pakken. En dan zal je gaan merken dat je namelijk een inwoner van het paradijs gaat voelen. Want dan kan je gewoon elk moment bij papa langs. De averij die je op de aarde meemaakt, die kan je hem dan gewoon gaan vertellen. Je kan gewoon gaan vertellen dat je gewoon even een miskleun gemaakt hebt. Dat je namelijk even wat gestolen hebt. Of dat je even, nou ja, vul het zelf allemaal maar in. Maar als je weet dat papa je daar niet veroordeelt, dan ga je wat makkelijker naar papa toe als hij een pak slaag krijgt. Ja of ja? En dat is namelijk het punt. En daarom, en dat is het laatste, daarom staat er namelijk in Hebreeën hoofdstuk 12. En daar ga ik mee afsluiten. Maar dat is wel heel cruciaal. Want ik moet zeggen, toen ik aan deze preek bezig was, toen kwam ik daaruit. En ik dacht dat ik daarmee moest beginnen. Maar hoe meer ik erover nadacht, moest ik er namelijk mee gaan sluiten. En ik moet je namelijk zeggen dat je je veilig moet gaan voelen bij dit gedeelte. Ik ga het lezen vanaf vers 18. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 18. Die oranje leeuwinnen die kregen onderweg een beetje water, dus ik moet ook een beetje water drinken. Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur. Je bent niet genaderd tot donkerheid, tot duisternis, tot stormwind. Je bent niet genaderd tot de geklank van een bezuin, het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als er een dier de berg aanraakte, zal het worden gestenigd. En zo ontzaglijk was de verschijning dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beven. Hier wordt namelijk over het oude verbond gesproken. En we kunnen het allemaal lezen in Ezechiël. Waar Mozes de berg op gaat. En dan krijgt hij uiteindelijk van God te horen dat niemand de berg mag aanraken. Nog dier, nog mens. En hier zegt de Hebreeën schrijver, dat is niet meer aan de orde. Je bent niet genaderd. Maar waar ben je dan wel toe genaderd? Maar gij zijt genaderd door de berg Sion. Gij zijt genaderd door de stad van de levende God. Je bent genaderd door het hemels Jeruzalem. Je bent genaderd door 10.000 tallen van engelen. En je bent genaderd tot een feestelijke, plechtige vergadering van eerstgeborenen. Die ingeschreven zijn in de hemel. En je bent genaderd tot God de rechter over allen. En tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. En je bent genaderd tot Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. En je bent genaderd door het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt als dat van Abel. Dus het is een krachtiger bloed als dat jouw bloed het is. Dat wordt er eigenlijk gezegd. Dus tot wie zijn we nou benaderd? Dus we zijn niet genaderd tot de wet. We zijn niet genaderd tot God die jou van alles oplegt, dat je niet mag en niet kan zeggen, maar je bent genaderd tot de berg Sion. Je bent genaderd tot het nieuw Jeruzalem. Het hemels Jeruzalem. Je bent genaderd uiteindelijk tot het paradijs. En wat is er in het paradijs? Daar is Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. En het kan niet anders dat hij de enige middelaar is, want hij heeft afgerekend met het oude verbond. Wij denken soms dat wij nog af moeten rekenen met het oude verbond. Maar dat is een misvatting, want Jezus heeft afgerekend met het oude verbond. En dan zien we dat hij de middelaar is geworden in het paradijs. In het nieuw Jeruzalem. De berg Sion. Waar heel veel engelen zijn. Weet je hoeveel engelen dan er zijn? Ik weet het aantal niet. Maar er zijn 2/3 engelen zijn met hem meegegaan. En 1/3 zijn met Lucifer meegegaan. Dus dat betekent altijd in de meerderheid. Altijd. Dus als jij beseft dat je namelijk in het nieuwe Jeruzalem bent, als jij beseft dat je op de berg Sion bent, dan mag je je veilig voelen, want er zijn altijd engelen om je heen. En ik weet niet of je gelezen hebt in Hebreeën, engelen zijn dienende geesten voor degene die de voleinding bereikt hebben. Dus met andere woorden, die engelen die zijn altijd voor jou. Die engelen zijn er niet om jou op je nummer te zetten. Die zijn er niet om te zeggen, dit heb je vorige week verkeerd gedaan. Nee, hij zal altijd kijken. Diep in zijn gedachten weet je wat hij verkeerd gedaan heeft. Maar hij zal je altijd eruit halen. Want dat is zijn missie. Amen. En als wij daarin gaan wandelen, als wij dat gaan pakken, dan zullen we gaan ontdekken dat we onder het nieuwe verbond gaan wandelen. En dan zal je gaan merken dat je een vrij leven krijgt. En dan gaan we nog even naar Galaten terug. Dan ga je Hagar en zijn zoon wegsturen. Dan ga je niet mee aan de haal. En wat betekent dat? Dat komt nou net even naar me binnen. Het is gewoon, stuurt de wet, de regels weg. Stuur ze maar de woestijn. Zij zitten constant met jou te discussiëren. Maar als je ze wegstuurt, als je ze bij je houdt, dan zal dat altijd weer komen. Dus wat moeten we dan? Wij moeten dieper gaan beseffen dat God zich verzoend heeft met jou. En de zonde is geen issue meer. Hoor je wat ik zeg? Als ik zondig, als ik 120 rijd waar ik 70 mag rijden, gaat God mij niet op afrekenen. Dan de politie. Weet je wat me dat kost? Niet mijn leven. Maar wel 140 euro. En dat ga ik gewoon betalen. Waarom? Ik ben gewoon stout geweest. En hier moet je maar eens over nadenken. Want zo is er heel veel in je omgeving. Misschien heb je ruzie met je familie. Moet dit wel? Misschien moet die ruzie gewoon gebeuren omdat je ergens bent geweest waar je iets gedaan hebt, of iets gezegd hebt en je zal het uit moeten werken. Het is niet leuk, maar als je het uitwerkt en als je het zo naar kijkt, dan kom je er heel makkelijk uit. Stel je voor dat ik een fout gegaan heb. Ik had het net al even, ik vind dat hardrijden vind ik eigenlijk het makkelijkste. Er zijn heel veel meer dingen waar ik mee afgerekend word. Maar dat is allemaal heel moeilijk. Dat is ook voor mij een beetje moeilijk. Maar als ik gewoon te hard rijd, dan weet ik gewoon, ik heb geluk als ik niet hoef te betalen. Ik ga niet naar de politie toe om te zeggen, hey, je krijgt nog wat van me. Hoeft ook niet. Maar als dat gebeurt, dan zal ik dat gewoon moeten accepteren. Maar als je beseft dat je in het koninkrijk van God bent, dan accepteer je dat toch gewoon. En dan ga je de volgende keer wel opletten om gewoon minder hard te rijden. En wij, nu dat we toch over die bekeuringen hebben, wij hebben, Anneke heeft gewoon heel veel service in de kast staan. Elke boete die ik had, die ik moest betalen als boete, gebruikte zij om een servies te kopen. Hetzelfde bedrag. Dus als ik een boete had van 100 euro, dan werd het servies voor 100 euro gekocht. Nou, je gaat het wel afleren dan om te hard te rijden. Maar dan ga je zeggen, dat heeft niks met God te maken. En het heeft niks meer met koninkrijk van God te maken. Het heeft alles te maken met wat wij hier op aarde uitvreden. Amen. En God rekent ons daar niet op af. Want hij heeft zich verzoend. En dit is niet zo makkelijk om dit te accepteren. Maar hier moeten we wel komen. En dan zullen we gaan ontdekken dat we gewoon hemelburgers zijn. Zullen we erbij gaan staan? Vader in de hemel, ik dank u wel. Ik heb het goed begrepen. Ik dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u het gewoon op een ontspannen manier gebracht heeft. En ik dank u wel dat we de les eruit mogen leren. En mijn volk zegt God, misschien zijn er een aantal zaken waar je nog grote vraagtekens bij zet. Ik wil je gewoon vragen om een keer bij me op schoot te komen. Dan gaan we er samen gewoon over hebben. En dan ga ik je overtuigen wat de hemel betreft, hoe dat die ernaar kijkt. En daarom, mijn kinderen, wees gewoon heel helder. Je bent in het huis. Je hebt alle vrijheid om als huisbewoner overal te komen en overal te zijn. Ik heb geen privacy, zegt papa. Ik ben er gewoon voor jou. En ik heb je uitgenodigd. Je bent niet als een indringer gekomen. Ik heb je uitgenodigd. En je hebt gewoon gereageerd. En daarom zal je gaan merken dat de heerlijkheid van mij door je heen gaat stromen. In Jezus' naam. Vader, ik prijs u, ik eer u en ik aanbid u. En daarom willen we u aanbidden. Daarom willen we u eren. En willen ons voelen. Dat we die hemelburgers zijn. Dat we in het nieuwe Jeruzalem geplant zijn. In het paradijs.
Yeah.